Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij aan het begin van deze dienst van woord en sacrament het zesde vers uit Psalm 89 met elkaar zingen. Gij schiet het barre noord en het zoele zuiden saai. Psalm 89 vers 6. Stellen we ons nu onder het heilig gebod des Heren. En zij daarop ons antwoord, het vijfde vers uit Psalm 25, loutere goedheid. Het vijfde vers uit de 25ste psalm. Hoort Gods heilig gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zoals Christus deze woorden heeft samengevat, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, buigen we ons voor het heilig aangezicht van God. Groot en heilig God, we buigen ons voor uw heilig aangezicht, nu deze zondagmorgen is gekomen, waarin gij in de vroegte het manna uit de hemel deed nederdalen, waar gij uw grote verborgenheid in het levende brood al in ons midden had neergelegd toen wij hier binnenkwamen. Groot, onuitsprekelijk groot is uw trouw en uw liefde, uw genade, dat gij zo handelt met uw volk. Heer, als wij in het gebed tot u zijn gekomen, dan kunnen wij één ding niet verstaan. Dat u met mensen zoals wij zijn, avondmaal wilt vieren. Mensen zoals wij zijn in ons leven van elke dag, zoals ons hart zich openbaart in onze woorden, in onze werken. Ook de gemeente die hier vergaderd is, Heere, wij belijden u, het zijn inderdaad vele graankorrels, maar soms ook zo verschillend en soms zo uiteenliggend en zo uit elkaar gedreven, dat wij het wonder niet kunnen verstaan dat gij, o Heer Jezus Christus, komt en dat gij met zulke mensen uw gemeenschap wilt oefenen. O Heilige Geest, doe het ons verstaan, in de vreze van de naam van God, dat het ook niet is om ons en uit ons, maar dat de gemeenschap die vanmorgen bereid is, enkel en alleen het eeuwig welbehagen van u, de levende God, is. En dat het manna neerdaalt uit de hemel, het godsgeschenk van het levende brood. En dat wij nu mogen uitgaan in de grootste en diepste verwondering, met een gebroken en verslagen hart, om dit gegeven manna van de grond te mogen oprapen, om verzadigd te zijn. Heere, wij bidden u, wilt gij zo uw naam verheerlijken? Want er zijn zulke geweldige aanvallen geweest, en ook nu. De boze gunt u deze eer niet. En de duivel, die zou willen dat we ons ook verzadigen kunnen met dingen buiten dit hemelse brood, al wil het hem genadig verhinderen. We bidden u voor allen die hier niet gekomen zijn vanmorgen. Die misschien thuis bleven. Om welke reden ook. We bidden u voor hen. We bidden u voor allen die bij ons horen. Die bij ons horen vanwege de gemeenschap in Christus. Vanwege het ene brood. Heer, het is zo verbroken. Ook als we ons heen zien in deze gemeente van Epe. Dat vele mensen samenkomen op verschillende plaatsen, dat ook de tafel des Heren gebroken is. En we belijden u daarover onze schuld en bidden u over dat mogen inleven, zodat ons hart breekt, maar dat tegelijk daarin het wonder van uw genade des te groter en heerlijker voor ons zijn mag, want de tafel is aangericht, de Heilige Geest is niet geweken, zoals wij volkomen verdiend hadden, maar de Geest heeft nog deze tafel in ons midden neergezet. opdat die vele graankorrels tot één meel gemalen en één brood gebakken. O Heilige Geest, wil Gij dan ons leiden, allen ook hier in de kerk, ook alle die thuis met ons meeluisteren, die in het ziekenhuis zijn, ook die in diepe plaatsen wonen en gaan, en aan wie wij denken en voor wie wij bidden om uw gemeenschap. Wij vragen uw zegen voor alle bestredenen, maar dat zij ontdekken zullen dat het niet om hen zelf gaat, en niet om hun strijd, dat het niet belangrijk is, dat daarom de strijd niet gaat, maar de strijd gaat om het rijk van de boze of het rijk van de Heer Jezus Christus. En wilt u dat doen doorbreken, ook onder jongeren. We bidden u voor de jonge belijdende leden. Och Heere, geef ze wat ze nu nodig hebben. Het afzien van zichzelf. En het mogen zien op de gastheer. En wilt u zo in heel de gemeente vanmorgen door de bediening van uw woord de honger en de dorst wekken. En door duizend zorgen en duizend noden heen ons tot het ene brood bakken. Omdat we één lichaam mogen zijn in de ene Heere Jezus Christus. O Vader, Zoon en Heilige Geest, laat zo uw grote naam in ons midden heerlijk zijn en ons hart gebroken in schuldbesef en verslagenheid. Maar, o Heilige Geest, tot wie zullen we heen gaan? Christus heeft de woorden van het eeuwige leven. Dat we dan ook uit die bron mogen drinken en met dat brood verzadigd worden. Tot lof van u, de drie enige God. Amen. Gemeente, wij mogen het geschreven woord van God openen. En juist vanmorgen is, wat betreft de tocht door de woestijn, het manna gekomen. Exodus 16. Exodus 16 is het hoofdstuk voor vanmorgen en voor vanavond. Vanmorgen hopen wij kort in een hoofdlijn te mogen zien wat de gave van het manna is. En vanavond in de dankzeggingsdienst hopen wij op dit hele hoofdstuk dieper te mogen ingaan in de vele betekenissen die het manna heeft. We lezen nu Exodus 16, vers 1 tot en met 15. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag der tweede maand nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen, och, dat wij in Egypteland gestorven waren, door de hand des Heren, toen we bij de vleespotten zaten, toen we tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor uw lieden brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeke of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen, hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen ze dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls, aan de avond dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl u uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Voort zeide Mozes, als de Heere u lieden aan de avond vlees te eten zal geven, en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen hem murmureert, want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zeide Mozes tot de Aaron, zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde, als de Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israël sprak, en ze zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heer tot Mozes gesproken, zeggende, ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende, tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en ge zult weten dat ik, de Heere, uw God ben. En het geschiedde, aan de avond, dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten, en aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen hij de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hem, dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, vanmorgen mag de tekst voor de prediking zijn als toeleiding naar de viering van het heilig avondmaal. Het slot van het 15e vers, deze woorden. Dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Exodus 16, vers 15, het slot. Wij willen met elkaar als inleiding daarop zingen uit een van de psalmen die spreekt over die goedheid Gods. Gij sterft door spijs, de rechter tijd hun krachten. Het vijfde vers uit Psalm 145. Wij maken ons gereed voor een liefdedienst door het geven van onze gaven. De diaconiecollecte van morgen is bestemd voor de kerk, een extra collecte voor het schulddelvingsfonds die we hartelijk bij u aanbevelen. Gemeente, dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Het volk Israël trekt na Elim, na de 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, verder de woestijn in. Het is de woestijn Sin. En die naam Sin, daarin begint al de naam Sinaï te klinken. En het is de 15e dag van de tweede maand na de uittocht. Dat betekent, de meegenomen voorraden van Egypte zijn uitgeput. Wat nu Israël, in de woestijn en zonder voedsel. Dan lezen wij het woord verschillende keren murmureren. Dat betekent morren, erger. Dat betekent opstandig spreken tegen Mozes en Aaron. En wat kunnen zij eraan doen? Hoor eens die taal van het volk van God. Hoor eens wat zij zeggen. Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren. Toen we bij de vleespotten zaten. Wat een taal. Gestorven door de hand des Heren. Liever in Egypte dan in de woestijn te leven uit de hand des Heren. Het volk zegt dit. Blijkbaar wil God ons laten sterven. Wel nu, dan had hij dat beter kunnen doen in Egypte dan hier in de woestijn. Dan hier met onze kinderen te sterven van honger. Waar is nu het geloof van Israël? Waar is nu de stille overgave van Elim? Luther zei, als de voorraad op is, houdt ook het geloof op. In de woestijn Sin zal Gods volk zijn God leren kennen en zichzelf leren kennen, dieper dan ooit tevoren. murmureren. Dat is Israël. Opstandig, ondankbaar, onterecht opstandig tegen hun leiders. En nu, gemeente, de God van Israël. Zal hij niet met één beweging van zijn heilige hand dit ondankbare volk van de kaart vegen? Zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regelen. Gods antwoord op de murmureringen van Israël, brood uit de hemel, genadebrood voor opstandige mensen. Opdat, voegt de Heere eraan toe, opdat ik het verzoeken, het beproeven of het in mijn wet ga of niet. Met het brood uit de hemel maakt God bekend, staat er in Deuteronomium 8, dat de mens, en dat is de oefening hier in de woestijn, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Ziet u de tegenstelling? God wil ons laten sterven, durft het volk hardop uit te spreken. Ik wil het laten leven met brood uit de hemel, opdat zij weten dat zij leven, leven zullen uit de hand des Heren, ja uit des Heren mond. Leven van de hemelgaven, in de avond kwakkelen en in de vroege morgen, de morgen, de uren der verlossing, het licht in het duister, ligt er rondom het leger van Israël dauw. En op die dauw kleine, ronde, witte korrels. Nooit eerder had Israël dit gezien. En ze zeiden tegen elkaar in het Hebreeuws, man, hoe? Dat betekent, wat is dat? Man, wat is dit? En Mozes antwoordt dan, dit is het brood. Het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Brood, dat is leven uit de hemel. En daarom is Israël vooraf ook opgeroepen, lezen we, om voor het aangezicht des Heeren te verschijnen. Want God heeft de murmureringen gehoord en geeft zijn antwoord. Zo ziet de heerlijkheid des Heren verscheen in de wolk. Zie gemeente, Gods antwoord op het gemor van zijn volk. Geen hand die wegslaat naar verdienste. Geen God die zijn rug toekeert naar zijn volk, naar verdienste. Maar een God die zijn hand opendoet en hemelbrood schenkt. Dit is het brood, een God die zijn aangezicht doet lichten over zijn volk, zodat de heerlijkheid des Heren gezien wordt in de wolk. Dit is het brood. En nu gaan wij naar het geheim toe van dit brood. In de tweede plaats, als we horen, dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft, dan kunnen wij niet blijven staan bij het manna in de woestijn. Dan is het ten tweede Christus en het manna. En dan kan het geheim niet eenvoudiger zijn. Christus is het manna in de woestijn. Dat heeft hij zelf gesproken. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo is de Zoon van God neergedaald uit de hoge hemel in de woestijn van deze wereld. als de dauw in de vroege morgen. In hem hebben wij Gods heerlijkheid aanschouwd, zo teer en zo fijn als de rijn op de aarde, zodat kinderen van dit manna zingen, o kinderke klein, o kinderke teer. Maar dan de dag waarop wij geroepen worden om uit te gaan, zo staat het hier, uit te gaan buiten de lege plaats, dat manna te verzamelen en het te eten. De dag waarop God ons roept te leven, niet alleen, alleen van het zien van het manna, maar ook te mogen leven van het eten van het manna. Christus niet alleen te zien als een kind in de kribbe, maar hem ook te eten en te mogen ervaren wat hij zelf sprak. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Ik ben het brood des levens. Dit spreekt Christus na het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Dan wordt Christus herkend door de schare als de tweede Mozes. Want als hij het brood vermenigvuldigt, denken ze onmiddellijk aan het mannenwonder in de woestijn, dat zien ze voor hun ogen herhaald. En omdat ze wisten dat de Messias dat manna opnieuw zou meebrengen, gaan ze dat menens in hem ontdekken. En met name de verzetstrijders, de zeloten, de verzetstrijders tegen de Romeinen in de woestijn, dat is begrijpelijk, die zien hier een nieuwe leider voor zich. Want als Jezus hen nu wil aanvoeren in hun verzetstrijd, dan hebben ze toch zeker in de woestijn nooit meer gebrek aan brood. Dan hebben ze elke dag genoeg te eten. Nooit zullen ze meer zonder brood in de woestijn zijn. En dan valt de scheiding. De scheiding, gemeente, tussen geloof en ongeloof. En dat valt als volgt. Christus zegt, niet, ik geef dit brood, maar hij zegt, ik ben het brood uit de hemel. Dat is het verschil. Als Christus het brood geeft, kunnen wij het uit zijn hand aannemen en tegelijk blijven die we zijn. Het brood uit zijn hand ontvangen en het gebruiken voor ons doel, zoals die verzetstrijders. En dat kan best een goed doel zijn, maar het blijft steken in de gaven en het komt niet tot de gever zelf. En dat is nu het geloof, waartoe het geloof mag doorbreken. Christus is het brood. Hij geeft niet iets als een gave van zichzelf weg, maar hij geeft zichzelf weg als brood aan het kruis van Golgotha. Hij geeft zichzelf weg om te eten. En wie kan dan zichzelf blijven die hij was, als hij zo Christus eet? Christus en het manna, diep goddelijk geheim. Dit is het brood uit de hemel. En daarom zegt de Heer Jezus dan ook niet, Mozes heeft het manna gegeven. Maar de Vader in de hemel. De Vader doet de Zoon neerdalen uit de hemel, als de dauw in de vroege morgen. Israël heeft het manna in de woestijn gegeten en is gestorven. Christus is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Christus eten, dat is eeuwig leven ontvangen. Gemeente, dit is Gods antwoord op onze murmurering. Terwijl we het uitgesproken hadden, liever Egypte dan de woestijn, geeft hij het brood uit de hemel. En het brood dat ik geven zal, spreekt Christus, dat is mijn vlees. Toen het koren rijp was, is het gemalen tot één meel, gebakken tot één brood. Wij zijn gesteld bij het heilig lijden en sterven van onze Heere, Jezus Christus. Die gebroken en vergoten is zijn lichaam en zijn bloed aan ons gegeven. In de gebroken tekenen, maar zo is het gegeven door de Vader en niet anders. Zo is het levend gegeven in de kracht van zijn opstanding. En zo aanschouwen wij de heerlijkheid des Heren in de wolk. Zo legt de geest het brood neer rondom ons, van de hemel nedergedaald, opdat wij zouden leven van het woord uit de mond van God. Ja, vanmorgen leeft het geloof niet alleen van het zien, maar het verlangt ook om te eten. En van daaruit in de derde plaats, het manna in de woestijn, Christus die het brood is, in de derde plaats gemeente aan hun wij, dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. En nu zie, zo spreken we in de naam van God, en nu zie de heerlijkheid des Heeren. Het ligt als het ware nog verborgen in de wolk. Het ligt hier nog verborgen onder het witte kleed. Ligt hier het manna op de tafel in ons midden. Het brood van de hemel. Gods antwoord op de murmureringen van zijn volk hier. Ja, gemeente, Gods antwoord op het gemor van de Sionskerk. Gods antwoord. In de vroege morgen is deze tafel aangericht. En zacht als de dauw viel het manna neer. Toen wij hier kwamen, met heel onze strijd en met heel ons soms hopeloos verzondigd leven, was dit al gegeven. Niemand van ons heeft deze tafel aangericht. En zacht als de dauw viel het manna neer. Dit brood is geen vrucht van onze gemeenschap. Gemor is er geweest tegen Mozes en Aaron, maar dat is niet anders dan tegen de Heere zelf. En het is ook misschien onder ons uitgesproken, liever gestorven in Egypte dan zo geleid te worden in de woestijn. En zie, aan de morgen lag de dauw rondom het leger. O, dat onze ogen open zijn om het te zien. En nu vanuit het zien. Christus geeft niet maar het brood. Hij deelt het niet als gastheer uit aan de mensen die het dan gebruiken zullen voor hun eigen doel. Tot versterking van hun eigen levenskracht. Hun eigen idealen, hun eigen overtuiging. O nee. Christus, hij is het brood. En als hij het brood is, dan is er maar één weg tot hem en in hem tot de Vader. Dat is wat we van Israël lezen. Uitgaan staat er buiten de legerplaats. Dat is letterlijk uitgaan van onze vaste zitplaats in de kerk. En het manna oprapen van de grond. En het manna eten. Dat is Christus zelf eten. Het vlees van de Zoon des mensen eten en zijn bloed drinken. O wonderlijke omkering. Wij mensen zijn wel gewoon om te zeggen, ik kan zijn bloed wel drinken. En dat is dan uiting van de diepste haat onder ons mens. Goddelijke omkering voor zulk volk. Ik kan zijn bloed wel drinken. Zijn bloed kan ik wel drinken. Uiting van hoogste hemelse liefde. En zo niet. Wie leven kan alleen van het zien van het manna en die toch genodigd is, die heeft geen leven in zichzelf. Wat bedoelen wij met geen leven? In zichzelf, in de diepe zin, zoals wij dat wel eens uitdrukken, ik heb geen leven. Als het zo moeilijk is geworden, de omstandigheden van het leven, dat we uitroepen, ik heb geen leven meer, Heer, dan is dat de betekenis in de diepste zin. Buiten Christus, het hemelse brood, heb ik op aarde geen leven meer. Het manna zoeken om het te eten, is het leven zoeken buiten onszelf. Daar wij in de woestijn letterlijk midden in de dood liggen. Waarom geeft de Vader nu zo de Zoon aan ons te eten en te drinken? Om te verzoeken staat er of wij in zijn wet gaan of niet. En deze morgen zijn alle geboden Gods in het ene liefdebevel samengevat. Komt, want alle dingen zijn u gereed. Dat is de wet Gods. Dat is het bevel van de Vader en de Zoon. Eén en al liefde. Kunnen wij nu, als wij genodigd zijn, en als beleidende leden der gemeente zijn we met name genodigd. Er is niemand op censurenmorgen verschenen. In het openbaar is er tegen niemand iets uitgesproken. Alle beleidende leden zijn met name genodigd. Kunnen wij nu leven van het zien van het manna alleen? Zien is nog geen hebben. Zeggen wij het anders. Zien is nog geen eten. En eten, werkelijk manna van de hemel is nu neergedaald in ons midden. Niet alleen Christus ontvangen in het woord en door de geest, maar ook uitgaande, hem ontvangen in het brood en in de wijn. Kunnen wij zonder dit brood in Kanaan komen? Vraag het maar aan het volk Israël. Komen wij zonder manna door de woestijn? Aan deze tafel wordt de gemeente beproefd. Beproefd tot in alle diepte. Of de gemeente in Gods wet gaat of niet. Of wij werkelijk zullen leven van het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Of wij werkelijk buiten het brood des levens niet kunnen leven. Leven, dat is dan in de diepste zin Gods heerlijkheid zien. Leven uit Christus, hem eten en drinken. En daarin leven met elkaar. Want ook dat hoort bij het geheim van het brood des levens. Allen gedoopt in Mozes, in de wolk en in de zee. En staat er allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Allen hetzelfde hemelse brood. En daarom, zo vervolgt de apostel, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het. En zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl we allen eens brood deelachtig zijn. Die vele graankorrels. Ach, die vele karakters. Die vele meningen, die vele strijdpunten, die vele twisten, die vele jaloersheden, die vele onbuigzaamheden, die vele hoogmoedigheden, die vele uitvluchten, die vele murmureringen, o volk van God. Tot één meel gemalen. Tot één brood gebakken, allen tezamen één lichaam, door het ene manna, en dat zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Dit, gemeente, is het brood, waarvan wij vanavond meer hopen te mogen horen, in de diepe betekenis die het manna heeft. Dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Amen. Zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. Met dankzegging prijzen eenvoudig door te blijven bij de genade waarmee wij om niet verlost zijn. Dat is vandaag te blijven bij het manna, het brood. Dat uit de hemel voor ons neerdaalde. We hebben mogen eten van het hemelse brood Christus. En nu mogen wij in de stilte van de avond ons over het gegeven voedsel, het brood in de woestijn. Van dit manna worden in Exodus 16 vele dingen gezegd. En die gaan we nu na. De kenmerken van het brood uit de hemel. Dat is in dit uur van dankzegging zo terugzien en ook vooruitzien dat wij de gestalte van Christus ontdekken in dit manna. Die veelzijdige heerlijkheid. Want alles in Exodus 16, wat van het manna gezegd wordt, is één getuigenis van Jezus Christus als het hemelse brood. De eerste en voornaamste eigenschap van het manna is dat het genoemd wordt brood uit de hemel. Geestelijke spijs noemt Paulus dat. Geestelijke spijs, dat betekent, dat is hetzelfde als niet uit de aarde aards. Niet van de aarde afkomstig. Dat sluit intussen niet uit dat God middelen gebruikt heeft om het manna aan Israël te geven. Bij de doortocht door de Rode Zee gebruikt God de oostenwind om die zee droog te maken. De hele nacht door, lezen we. Dus door middel van een oostenwind komt er een pad door de Rode Zee. Wordt daardoor het wonder minder? Waarom? Het is toch Gods eigen oostenwind die hij gebruikt voor het doel, de verheerlijking van zijn naam. Zo is het ook bij het manna. Op de tamarisk struiken van het Sinaï-schiereiland leeft een Ja, ten volle voor Israël. Geestelijke spijs, brood uit de hemel, een wonder van hun God. Maar dat sluit niet uit dat God zijn eigen schepping inschakelt bij dat wonder. Zie maar. Het hemelse brood Christus zelf is uit de hemel nedergedaald om de wereld het leven te geven. Maar tegelijkertijd heeft hij de menselijke natuur aangenomen uit Maria en was Christus als het hemelse brood waarachtig mens van onze aarde. En zie eens naar het brood van deze morgen. Dat avondmaalsbrood is waarachtig geestelijke spijs, hemels brood, maar tegelijk uit Gods schepping genomen, uit de oven van een bakker afkomstig. Dit graan rijpte op de akker der wereld. En dan juist krijgt die aanduiding geestelijke spijs zulke diepe betekenis. Vanuit Christus als het brood des levens. Namelijk waarachtig God en waarachtig mens. Daarin is het geestelijk dat het als een geschenk van de hemel op aarde neerdaalt en daarbij die aarde in zich opneemt. Dit bedoelen we. Iemand kan zo geestelijk over het avondmaal en over het brood spreken, zo geestelijk, dat hij meent het brood zelf niet eens meer nodig te hebben. Dat hij meent ook zonder het eten van dit brood en het drinken van de wijn, kan het geloof leven. Avondmaal kan ook thuis in de eenzaamheid gevierd worden. Wel nu, dat laatste is vanzelf niet waar in onze gezonde dagen. Avondmaal kunnen wij niet vieren alleen en zonder de tekenen. Wel de zegen, de vrucht ervan ervaren. Maar de geestelijke spijs eten, dat is niet meer, maar ook niet minder dan het gebroken brood eten en de vergoten wijn drinken. Evenzeer als ons lichaam niet zonder dagelijks brood kan bestaan. Dus geestelijke spijs, dat is brood van de aarde, ja van de aarde, dat tegelijk uit de hemel afkomstig is. Brood dat uit de hemel naar ons toe kwam, zoals alle goede gaven en volmaakte gift van boven afkomstig is, van de Vader der lichten afkomende. Zo vinden wij in de vroege morgen nu het brood uit de hemel. Het kind in de kribbe. Als de kerstnacht overgegaan is in de kerstmorgen, in het eerste licht, zien wij het kind in de kribbe liggen, als dauw op de aarde. Zoals de kerk in de dauw die op het door Gideon uitgespreide vlies neerdaalde, ook het teken van Christus' geboorte heeft gezien, de dauw van de hemel in de vroege morgen. En zoals de profeet Jesaja dat wonder bezingt, drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid. Brood uit de hemel, dat speurt het geloof na, daar leeft het geloof in, de eeuwige Zoon van God, neergedaald van de Vader, van hemelse en goddelijke oorsprong.
en tegelijkertijd een kind als ieder ander geboren mensenkind, zoon van God, Maria's zoon. En daarin vindt het geloof nu de diepst doorleefde vreugde en volle verzadiging van honger. Christus is onze geestelijke spijs uit de hemel en uit de aarde en dan weer uit de hemel. Hemel en aarde verbonden in hem, zozeer dat de kerk aan de vooravond van het kerstfeest de woorden uit Exodus 16 in vers 7 heeft aangehaald, waar staat: en morgen, dan zult gij des Heren heerlijkheid zien. Zodat kinderen op die morgen zingen, als het manna gevonden wordt op de dauw: o kindeke klein, o kindeke teer, uit hoge hemel daalt gij neer. O allerbeste gave, die ons hart verlangen kan. Dat, gemeente, is het Christus geheim. Niet tot werkelijke rust komen voor God en bij God, totdat wij in de aardse gaven hemelse geschenken ontvangen hebben. Ja, in alle aardse gaven hemelse geschenken hebben mogen zien. Dus niet van brood alleen te leven, maar te leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Geestelijke spijs. Dat is geen leven, dat is geen geloof, dat ergens zweeft boven de aarde. Dat betekent geestelijk niet. Die indruk wordt soms gewekt. Geestelijk leven, dat is iets zwevends, iets ongrijpbaars, iets half tussen hemel en aarde. Maar dat is het nu juist niet. Geestelijk leven, zegt ons hoofdstuk, dat is het woestijnleven. Dat is op de grond. Dat is de harde woestijnbodem. Dat is wandelen in het nuchtere, barre, harde leven. Maar met één geheim. En dat maakt het leven op aarde geestelijk. Te leven in die woestijn van het brood uit de hemel. Dat wij overigens al bukkend van de grond moeten oprapen. Ja, zo staat het beschreven. Israël moest uitgaan buiten de legerplaats en het daar van de grond oprapen. Het brood van de hemel. Dat is geestelijk leven. Van de aarde oprapen, van de tafel oprapen, hemels brood. Te leven in de woestijn, maar onder een open hemel, zoals het vanmorgen mocht zijn, uit de open hand van onze God en Vader. Dit nu precies was het bezwaar van de Joden tegen Jezus en ook ons bezwaar. Toen Christus gezegd had: ik ben het brood dat door de hemel nedergedaald is, toen zeiden de Joden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Wat zeiden ze toen? Toen zeiden ze: dit brood, Christus, is ons niet geestelijk genoeg. Een gewone zoon van een timmerman die ze kenden. Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Zij moesten dat brood uit de hemel namelijk van de grond oprapen. Daar had God de Vader het immers neergelegd. En daarom kon het volgens hen geen hemels brood zijn. En dan geeft Jezus hen dit antwoord. onvergetelijk, dan komt de tekst in zijn verband te staan. Als zij het brood niet van de grond willen oprapen waar God het heeft neergelegd, dan komt die tekst. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Hemels brood van de aarde oprapen, de Zoon van God in onze menselijke natuur ontmoeten, dat kan alleen wanneer daarachter en wanneer daardoorheen de liefde van de Vader trekt. En ons er doorheen trekt. En het hemelse brood doet oprapen en eten. In u, o Christus, Zoon van God, Maria's Zoon, vindt ons hart al wat het verzadigen kan. Dank aan u, o eeuwige Vader, voor deze enige gave. Lof aan u, o Heilige Geest, om zo met hem, waarachtig God en waarachtig mens, het enige hemelse brood, gespijzigd en gelaafd te mogen worden. Zie gemeente en daarom, omdat Christus als het brood uit de hemel waarachtig mens is geworden, daarom geloven wij, dat de eeuwige Vader bij het brood uit de hemel in de woestijn de manna-struiken van de Sinaï-woestijn gebruikt kan hebben. God en mens, hemel en aarde, dat maakt het wonder niet kleiner, maar juist des te groter. Brood uit de hemel. Het volgende geheim van het manna. Nu is brood niet alleen gegeven om te zien, maar zoals u weet om ervan te eten. En dat is het volgende geheim van Christus als het brood des levens. We lezen dat het manna rondom het leger lag. In de vroege morgen op de dauw. En dus moest Israël uitgaan, zo staat het letterlijk geschreven, moest Israël uitgaan naar buiten de legerplaats om dat manna te verzamelen en daarna te eten. Uitgaan buiten de legerplaats. Diepe verbanden van de schrift. Die woorden die klinken na en die klinken door, totdat de schrijver aan de Hebreeënbrief ze opneemt en ze opnieuw uitspreekt. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten onszelf, buiten onze gezinnen, buiten onze vertrouwde omgeving. Altijd opnieuw zal de kerk dit eigenlijke geloofsgeheim hebben te leren. Opnieuw ook de kinderen een volgend geslacht, dat woordje buiten. Buiten onszelf. Dat is het diepste verschil tussen christelijk geloof en elke andere vorm van godsdienst. Buiten onszelf het leven. In het uur van de doop, voor heel ons leven ons aangewezen. De reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Sluit ook hier niet de herschepping in Christus aan bij de schepping rondom ons? Als elke dag ons dagelijks brood voor ons ligt, predikt dit stil leven op de tafel dan niet. Mensenkind, in uzelf hebt ge geen leven dat blijft, dat zichzelf voedt. Dit brood op de tafel is het leven buiten uzelf. neemt en eet. Is niet de tafel in onze huizen geheiligd door die tafel die vanavond nog in de kerk staat en deze morgen was aangericht? Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Het leven buiten uzelf wordt hier gevonden en genoten, gegeten. Buiten de legerplaats. Hoezeer wist de schrijver van Hebreeën 13 van het woestijnleven van Gods volk, in alle eeuwen en plaatsen, Jood en Heiden. Dan zegt hij, want wij hebben hier geen blijvende stad en we zien ze door de woestijn trekken. We hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Het manna zien, oprapen, daar waar de hemel het neergelegd heeft en eten. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. O diep heilig mysterie Gods. Ervaart een huivering door de gemeente. Hoe zal ik, onreine zondaar, dit heilig brood nemen en het naar de mond brengen, zodat het in mijn lichaam ingaat? Wie hier geen schroom ervaart, geen diep ontzag en beving, wie hier niet zou eten in de vreze des Heren, die heeft de hemelse gave in dit brood nog niet verstaan. Zij, die deze morgen van verre bleven, uit alle gemis aan enige vrijmoedigheid, uit diep ontzag en huivering, om zich aan deze heilige tekenen een oordeel te eten en te drinken, zij hebben wel verstaan dat een mensenkind niet zomaar nadert tot deze heilige dis en deze heilige gaven. Maar zij hebben een ander geheim nog niet verstaan. De hemelse gave in dit brood. Want het is door Christus zelf, als waarachtig God en waarachtig mens, dat het gebeurt. God en mens. Dan gebeurt het. Een gebeurtenis in een mensenleven. Ook dan gebeurt er iets met ons. Als brood en wijn des Heeren ons leven indalen, dat het gebeurt. Het brood daalt van de hemel en geeft aan de wereld het leven. God en mens. Zo legt de gastheer zichzelf als eten en drinken voor ons neer. Waarachtig God, dat doet ons beven en ontzet zijn vanwege de heilige majesteit van de levende God. Daarom zijn de tekenen ook toegedekt als we de kerk inkomen en uitgaan, vanwege het mysterie van Christus Godheid, het manna dat verborgen is. Maar tegelijk, waarachtig mens, de mens, u en ik, wij mensen van deze aarde, waarachtig mens, zoals wij krachtens afkomst van Adam in Christus worden opgenomen tot de Vader, toegang tot de troon der heiligheid en der genade, tot zelfs aan Gods rechterhand toe. Dan gebeurt het. Verzamelen en eten, als de Godheid en de mensheid samen in de ene gave naar ons toe komt. Nemen en eten. Dit is mijn lichaam. Nemen en drinken. Dit is mijn bloed. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het met een mens. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Wie kan nu, een levensvraag is dit in dit uur, wie kan nu leven van het zien van het brood? Of nog erger, wie kan blijvend binnen de legerplaats leven van zijn honger?
U mag veel zeggen, omdat Gods langmoedigheid oneindig groot is over zijn volk. U mag veel zeggen dat één zin nooit over uw lippen komen. Deze zin, dat brood uit de hemel, dat moet God mij geven. Het is mij nooit gegeven. Laat die verschrikking van ongeloof, laat die wraak van de duivel uw hart niet vervullen. De tafel spreekt in de taal van donder en bliksem en in de taal van het zachte zuizen in de avond. Dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dat is leven van het gegeven brood uit de hemel. Er is eigenlijk zelfs geen tijd meer voor de vraag of we zonder het avondmaal ook behouden kunnen worden. Dat is in de woestijn een onzinnig, een dwaze, ook zelfs onnozele vraag voor ons. Niet voor andere mensen die in het geloof heen gingen en in hun laatste levensdagen Christus gevonden hebben als het brood uit de hemel, op hun sterfbed tot geloof kwamen, maar voor ons, hier. Er kan nooit en nergens diepe God zijn. Wanneer we wat deze tafel betreft ons oor te luisteren leggen bij mensen. Wee de mens die tegen beter weten in de nodiging van de gastheer heeft overschreeuwd. Die duizend andere stemmen de overhand liet houden. Boven de ene stem van de goede herder, waarmee vanmorgen de tafel werd besloten. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Leef over die laatste ernst niet heen. U zou over uw geweten mogen heen leven, want ons geweten is rekbaar genoeg naar het ons aankomt in het ogenblik, maar hier in de kerk heerst zelfs niet het geweten. Hier heerst niet de uitspraak van vrome zielen. Hier heerst koninklijk de stem van de gastheer. Hij heeft vandaag het voor het zeggen. De bruidegom, de koning, het brood des levens. Hier heerst de trekkende liefde van de Vader in en door hem. Het mannawonder. Buiten de legerplaats. En het eten. Ik lees. Zoet als honing in de mond. De smaak is niet met iets anders te vergelijken, zodat er ook geen woorden zijn om het te beschrijven. Zeker is dat het ongeloof niets bijzonders proeft aan het hemelse brood. Maar even zeker is dat het geloof ervaart zoeter dan honing. En dan stamelt het, omdat geen woorden de smaak kunnen uitdrukken. De geheel enige smaak van brood en wijn, wanneer het geloof eet en drinkt. Breedten en diepten van ongekende omvang. In dat brood en die wijn is de smaak van het kruis, de bittere dood, in het gebroken brood en de vergoten wijn, het zwaard Gods in onze ziel gezet, dodelijk. Het proeven van de opstanding. De geur van de hof doet de geest over de tafel waaien. De smaak van leven, nieuw leven in de vroege morgen.
nieuwe levenskracht, stroomt het moederlichaam binnen. De ogen staan als nieuw, vol frisse levenskracht. Het straalt en het tintelt. Er is immers leven, leven bij God, uit God, door God en tot God. En er is de voorsmaak van de nieuwe schepping, de vrucht van de wijnstok die Christus nieuw zal drinken, met de zijnen in het koninkrijk Gods. Verder mag ieder voor zichzelf, in stamelende woorden, in de komende tijd in de woestijn, aan zijn naaste trachten te vertellen, hoe zoet de smaak van dit brood is geweest. Dit brood van de hemel, een volgend geheim. Is er wel genoeg voor een ieder? Zo'n angstige, klein menselijke vraag. Komen er niet te veel aan de tafel? Is er wel genoeg voor een ieder? Hoor wat God zegt in de woestijn. Een gomer per persoon. Dat is ongeveer 2 à 3 liter. En dat is ruim genoeg. En dan verzamelt Israël. Maar, lezen we, de een veel en de ander weinig. We zien het voor ons. Menselijker kan het niet. Graaiend en bescheiden. En lezen we nu eenvoudig het volgende. Doch als zij het met een gomer maten, zo had hij die veel verzameld had, niets over. En die weinig verzameld had, ontbrak niet. Een iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. Juist zoveel als hij eten mocht. Zie, dan is het toch waar dat God als een vader ons met alle goed verzorgt. Dat hij werkelijk alleen weet wat goed voor ons is en hoeveel we nodig hebben van zijn gaven. Zo schenkt de Vader ons zijn Zoon. Ach, waar blijft ons ongeloof nu? Waar blijft nu dat tasten en dat meten met maten en gewichten? Wij zijn zo bevreesd. Dikwijls voor onze naaste, dat hij Christus maar niet gestolen heeft en dat hij maar niet te veel heeft genomen. En zie, meer dan hij nemen mag, heeft God hem toch niet gegeven. En die te bescheiden was, te weinig naar Gods gebod verzameld had, het bleek juist genoeg om te eten. God weet alleen wat goed voor ons is en hoeveel dagelijks brood wij met ons gezin nodig hebben. Dat is Christus. Dat is Christus. God weet wat goed voor ons is. Een ieder verzamelde zoveel als hij van Christus eten mocht. En laat het daar dan bij. 1 gomer, de volle maat van het heil Gods in het brood des levens. Het volgende geheim van het manna. En dan, niemand laat het daarvan over tot de morgen. Dit brood is hemels, het daalt neer op de aarde en het kan op aarde niet bewaard worden. Niet tot de volgende dag zelfs. Nee, want als kind leren we al bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is de bede van Gods volk in de woestijn. Onze tijd, waarin we nu leven, hebben we hierin krachtig tegen, vooral onze kinderen. Wat kunnen zij weten van dagelijks brood? Koelkast en diepvries hebben een diep geestelijke betekenis, want ze kunnen ongemerkt ons wegvoeren van het woestijnleven, van het dagelijks leven uit de open hand van God, zodat we die taal niet meer kennen en die werkelijkheid niet meer ervaren. Dat is typerend voor onze maatschappij. Wat in onze omgeving is nu een heenwijzend teken naar het woestijnleven van het volk van God? Er waren er in Israël die het toch probeerden manna te bewaren tot de volgende dag. Menselijke zekerheid dat de volgende dag er weer manna zou zijn, menselijke zekerheid had niemand. Dat moest geloofd worden vanuit de belofte Gods. En tenslotte moest toch ook een heel gezin eten, werd er dan geredeneerd. De wormen kropen door het manna en het begon te stinken. De gave in Christus is elke morgen, elke dag nieuw. Wij kunnen Christus niet bewaren in onze voorraadkamers. Wij kunnen geestelijk niet van gisteren leven. Wormen, stinkend. Wilt u nog duidelijker? Dat het nog duidelijker hoe het leven vanuit gisteren wordt aangeduid. Mozes wordt zeer toornig. Heilige toorn brandt los over hen die vandaag voor morgen zekerheid zoeken. Over hen die vandaag van gisteren willen leven. Heden, zo gij zijn stem hoort. En dat heden van het hemelse brood. Dat is de vroege morgen. Dat is het begin van de nieuwe dag. Dat is in de schrift het uur waarop God overkomt. En waarin hij doorbreekt. Als het eerste daglicht de kerstnacht van een scheurt en binnendringt. Dan zien we in de ochtendschemering het kind in de kribbe, teer als de hemeldauw. En als de paasmorgen aanlicht onder de jubelende ochtendzon, dan is het levende brood ons gegeven, gebroken en vergoten. De wonden blijven afgedrukt, maar levend. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. Het blijft dus de vroege morgen, geestelijk en natuurlijk, de tijd van Gods hemelse gaven. Elke morgen zijn ze nieuw. Christus veroudert niet. Elke dag nieuwe levenskracht, nieuwe smaak aan hem. Elke dag. Met de ene onderbreking. Elke week. Want ook dit horen wij van het manna. Elke dag verzameld. Maar de zesde dag een dubbel deel. Want morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heren. Manna en de Sabbat. Voor het eerst in het Oude Testament komt die naam van de zevende dag hiervoor. Sinds het paradijs was er niet meer van gehoord. God rust op de zevende dag. En daarna was de Sabbatsvrede verstoord door de mens. Zozeer dat we voorlopig er niet meer van horen. Abraham, Isaac en Jacob, hebben zij de Sabbat gekend? Wij weten niets, totdat hier in de woestijn de glans van de Sabbat gaat oplichten opnieuw. Want het volk van God is bijna bij de Sinaï gekomen. De plaats waar de bruidegom zijn liefde aan zijn bruid zal verklaren. Ik ben de Heere uw God. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Geen gesneden beelden waardoor de huwelijksliefde verstoord wordt. Niet mijn naam ijdel gebruiken. En gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat is de bruid, zal in de gang der dagen één dag zich wijden, geheel en al aan de liefde, om die liefde te vieren in de aandacht, de rust en de overgave aan de bruidegom. En zo zien we, bijna bij de Sinai gekomen, zien we Christus schitteren als het brood des levens in het Sabbatgebod, in betrekking tot het manna. 6 dagen arbeiden en al uw werk doen, en dan rusten. En wie toch op de Sabbat wilde verzamelen, in ongeloof de 6e dag te weinig bijeengebracht, tegen die mens klinkt het: hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten, spreekt de Heere. Christus en het manna, op de Sabbat geen manna. Hoe moeten wij nu dit geheim verstaan? Op de Sabbat geen manna. En vandaag dan? Zie, op de 7e dag rust het volk. Rusten ook van zijn boze werken. En dat rusten van de boze werken. Op de 7e dag heeft Christus in het graf gelegen. Toen heeft hij gerust van onze boze werken. En zie, in de vroege morgen van de 1e dag, uit de rust van de dood uitgetreden, het eeuwige leven van de Sabbat binnen om te leven voor God. En wat brengt hij mee? De 1e dag voor ons, en niet meer de 7e. En nu wordt het geheim van Exodus 16 voor ons omgekeerd. Nu is het op de 1e dag, op de Sabbat zelf, het brood des levens, om het op zondag te zoeken, te ontvangen en te eten voor de volgende 6 dagen. De omkering in Christus van het oude verbond. Daar is het 6 dagen verzamelen, 1 dag rust. In Christus, als hij uit zijn graf treedt, is de orde omgekeerd. Het is nu op de 1e, de 1e dag, het manna vinden, eten, om 6 dagen daaruit te leven. O goddelijk geheim, alzo rust het volk op de 1e dag. En dan het laatste geheim. Een gomer manna in een kruik, bewaard en straks neergelegd in de ark, opdat de navolgende geslachten niet vergeten en weten hoe God zijn volk voedt met het brood uit de hemel. Altijd bewaard, het manna verborgen in de kruik. Het leven met Christus verborgen bij God, opdat het navolgende geslacht het weet. Doe dit tot mijn gedachtenis. En daar gaan ze heen, de kinderen Israëls. En ze aten manna 40 jaren, totdat ze in een bewoond land kwamen. Zij aten manna totdat ze kwamen aan de landpalen van Kanaan. En dan klinkt het bij Jozua. En het manna hield op. Des andere daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. Het houdt op. Bij de grens van Kanaan geen manna meer, maar overjarig koren. En daarbij voegt de vader de vrucht van de nieuwe wijnstok, het koren en de wijnstok. Zie, geen brood uit de hemel meer, want de hemel zelf is op de aarde neergedaald. En heel de schepping is een nieuw paradijs. Koren en wijnstok. De vruchten der aarde, de vruchten van de nieuwe aarde, ja, die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Gemeente, deze dag, deze zondag, gij geeft, o God, dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. O glans op deze dag, glans van de eeuwige Sabbat, waarop nooit meer een avond en een nacht zal volgen, en de vrucht van de wijnstok met het koren van het land nieuw gegeten en gedronken zal worden met Christus. O beste gave die ons hart verlangen kan, lof zij daarom de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Des Heeren werken zijn zeer groot. Laten wij dat zingen, gemeente. Psalm 111, vers 2 en 3.